De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Mijn naam is Duke Kanij en je luistert naar de Oersterk podcast. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Duco Kanij. Duco is een succesvolle zorgondernemer en grondlegger van de methode Kanij en Body Mind Connection. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Duco, welkom.
Dankjewel, Richard.
Bovenaan je YouTube-account staat: mijn doel is om iedereen bewust te maken van de mogelijkheden om klachten die ontstaan zijn vanuit het lichaam of geest zelf te kunnen begrijpen en voor een deel zelf te kunnen behandelen. Hoe is dit doel ontstaan?
Wow, dat is een goeie. Eigenlijk omdat ik zelf klachten had. En dan praat ik echt over 30 jaar terug. Ik kreeg elke keer hamstringklachten, ging maar niet weg. En de fysio, manueel therapeut, je ziet ze allemaal. En het gebeurt niet. Het gaat maar niet weg. Toen dacht ik, dat is vreemd. Want dit zijn ook kundige mensen, weten waar ze het over hebben. En toch lukt het hun niet. Zelf was ik onwetend. Ik heb nul kennis. 30 jaar terug. Ik ben 53, 30 jaar terug. Student. Oké. En vervolgens dacht ik, dat moet anders kunnen. Als ik later groot ben. Hè, als ik later daar ben dat ik het kan. Want ik was natuurlijk aan het studeren. Dan zou ik het fantastisch vinden als mensen daar wat meer controle over hadden. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Alle specialisaties gedaan om op. En steeds meer kwam ik tot de conclusie dat heel veel mensen heel veel meer voor zichzelf zouden kunnen doen. Maar dat gaat niet. Want je wordt niet geïnformeerd. Het wordt niet uitgelegd. Je gaat dus nooit begrijpen. En je gaat dus ook nooit oplossen, zeg maar, voor jezelf. Ik denk dat het daar een beetje begonnen is voor mij.
Ja, want ik vind het natuurlijk een enorme prikkelende zin. Ik denk ook voor enorm veel mensen die luisteren of kijken. Hè, dat je zelf klachten of signalen, hè, kan begrijpen en voor een deel zelf kan behandelen. Want is er een doel, is er een hoger iets achter klachten?
Ja, denk ik wel. Uiteraard is het een beetje omstreden. Want je gaat eigenlijk een stap zetten voorbij het reguliere denken. Wil je zeggen, je hebt gewoon actiegevolg. Dat is heel lineair. Dat is punt. Maar zo simpel kan het leven toch bijna niet zijn. Dat zou bijna verwonderlijk zijn als dat zo zou zijn. En we weten inmiddels ook dat er meer is dan wat we zien. En als je kijkt naar de signalen die het lichaam laat zien, dan zijn dat eigenlijk gewoon de voortekenen voor wat komen gaat als je er niks aan verandert. Nou, dat er niks aan verandert, komt even terug aan het beginnen. Probeer het eens zelf. Ik heb allerlei manieren doen. Maar misschien is het wel een voorbode van, joh, je leeft nu op deze manier. Daar kan je echt veel meer mee doen. Of je laat er echt dingen liggen. En die gaan ten koste in eerste instantie van je gezondheid. Dus krijg je symptomen. En uiteindelijk klachten. En de volgende stap is natuurlijk, en wat ga je er dan mee doen? Wij zijn opgevoed dat je dan naar de huisarts gaat, toch? En dan kom je bij een fysiotherapeut of whatever. Dat is helemaal prima. Er zit echter nog meer in. Je kunt natuurlijk ook kijken naar hoe leef je nou? En wat is nou misschien de verborgen boodschap achter mijn symptomen? En ik denk dat daar heel veel te winnen is voor ons. Echt heel veel. Voor ieder van ons. Ook ik. Jij waarschijnlijk ook. Daar meen ik oprecht. Ik denk echt dat het kan.
Nou, dat wordt denk ik enorm leuk en prikkelend aan deze podcast. Want ik ga straks een aantal klachten noemen.
Ja.
Ik denk dat wij beide bouwen misschien aan die nieuwe wereld. Hè? Als je het hebt over dat we buiten bestaande lijntjes denken en ook kleuren. Jij wilt ook de zorg hervormen. Hè? Ja. Wat kan er beter aan de huidige zorg volgens jou?
Ja. Ik denk dat het eerst begint met begrip voor elkaar. Dat klinkt misschien een beetje soft, maar begrip voor elkaar. Ik zie aan beide zijden mensen die echt in de verharding zitten. De reguliere huisarts, dat is onzin. Dat is geen onzin. Die heeft absoluut een rol en een plaats en een plek. Al die alto's, dat is allemaal gekkigheid. Dat is geen gekkigheid. Die hebben ook een plaats en een plek in het hele systeem waar we met elkaar in leven. Als je begrip gaat krijgen voor elkaar, dan ga je elkaar snappen. En dan ga je zien dat je misschien wel heel complementair bent aan elkaar. Dat de huisarts heel goed samen kan met de natuurgeneeskundige homeopaat. Met de osteopaat bijvoorbeeld. Of de mesoloog. En dat de MDL-arts, maag-darm-lever, specialist, internist, die snapt waar de osteopaat vandaan komt. Een goede vriend van mij is MDL-arts. Hele goede overigens. Maar die zegt, die komt bij mij meekijken. Bij mij in de praktijk. Die zegt, ja maar Duke, wij zien dat ook zo. Als iemand een probleem heeft met het ene laatste, met het laatste gedeelte van zijn dikke darm, zigmoïd, dan koppelen wij dat ook direct aan het onvermogen om dingen los te kunnen laten. Zeg ik, dat is interessant. Want jij hebt natuurlijk een hele specialistische reguliere opleiding. Zeg ik, ja, maar wij denken ook zo. Alleen de oplossing die wij aanbieden is een andere dan die jij aanbiedt als je met je handen iets doet aan die darm. Dat is super interessant. Dat betekent dat eigenlijk we heel dicht bij elkaar liggen. Maar het kan absoluut beter. En dat begrip is de basis, denk ik. Oprecht, dat is de basis. En daar zijn we nog wel een beetje vanaf. Helaas.
Mm-hmm. Ja. Ja, want ik herken ook, als ik wat had als kind, zei mijn moeder, oei, hè, dan moeten we even naar de huisarts. Met andere woorden, het is iets wat je buiten jezelf zoekt. Hè. Je gaat een andere expert ook opzoeken die dan gaat vertellen hoe het met jou, hè, of met jouw lichaam is. Een beetje als je met je auto naar een automonteur gaat.
Ja.
Hè, jij wilt bewustzijn vergroten dat ieder mens heer en meester kan zijn over zijn of haar gezondheid. En waarom leren mensen dit niet van de huidige officiële instanties of instituten?
Ja, dat is een goeie. Daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Dan komen we misschien wel bij een deel van mij die interessant is. En daarmee bedoel ik, ik denk dat het huidige systeem een oud systeem is. We praten over onderwijssysteem. Je hebt school gezeten, ik ook. Bij de Unie, ik ook bij de Unie, in Zaterdam. En dan dacht ik, oké, ik leer allemaal dingen. Wat ga ik daarmee doen, uiteindelijk? En waar word ik nou eigenlijk tot opgeleid? Uiteindelijk ben je opgeleid. En dan kom je erachter dat je de helft het kunt schrappen. Dan kom je er ook achter dat een heleboel dingen daarna eigenlijk helemaal niet meer gaan over de core en de kern waar je ooit voor stond en voor ging. En dat je denkt, ik heb eigenlijk heel veel jaren heb ik me iets eigen gemaakt waar ik misschien wel zonder had gekund. Want wat ik nu doe, en ik weet bijna zeker, als je kijkt naar de mensen met diploma's. Hoeveel mensen werken nou daadwerkelijk nog echt perfect in dat plaatje, in dat vak waarvoor ze gestudeerd hebben. Je bent econoom geworden, kan me schelen. Je bent ingenieur geworden. Wie werken nou nog precies daarin? Na 10, 20, 30 jaar? Bijna niemand. Iedereen is afgedevieerd. En dat doe je op kwaliteit die je met je meedraagt. Zoals je eigenlijk alles al met je meedraagt. Dus dan zie je eigenlijk een systeem ontstaan waarin wij in een vormpje zijn gegoten, dat volgens mij heel prima functioneerde na Wereldoorlog 2. Hè? Dat is prima. De wereld moest opgebouwd worden opnieuw. We hebben stabiliteit en vastigheid nodig, veiligheid. Dat ga je bieden, ga je borgen als regering. Doe je dat, je creëert instituten waar dat is. Prima. Alleen nu ontstaat een situatie dat mensen gaan in het vrije denken. En zeggen, ja, maar ik kan veel meer dan dat. En ik ben niet alleen maar dat. Ik kan heel veel meer. En als je daar vorm aan gaat geven, dan kom je in een heel ander systeem terecht. Een systeem waar mensen zeggen, misschien moet ik alleen maar kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dan ga ik uitvinden wat mijn kwaliteiten zijn, waar ik goed in ben. En wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. En daar ga je iets mee doen. En wat het iets is, dat kan alles zijn. En voor jou en mij lag het in gezondheid. Nuance verschil dat jij in voeding, ik meer in de biomechanica van het lichaam. En daar voel ik me fantastisch bij. Dat doe ik heel graag. Ik heb nog andere hobby's, om het zo maar te noemen. He, dus ik ben ook een beetje ondernemer in de zorg. Dus dat betekent dat ik daar ook kwaliteiten vond. Ik ben ook achtergekomen dat ik heel veel dingen niet kan. Dat is ook heel interessant. Dus rijden we eens een keertje op je plaat, om het maar netjes te zeggen.
Leergeld.
Ja, absoluut. En de leergeld was hoog.
Ja.
Meermaals. Maar dat geeft niet, want dat maakt de reis zo fantastisch. Dus uit het, zeg maar, het vaste patroon, de conditioneringen van onze maatschappij, naar het vrije denken, geeft de mogelijkheid om dit soort dingen gewoon echt bij jezelf te exploreren. Maar ook erachter te komen, ja, ik voel bijna mijn buik. Wat is dat nou? Dan kun je inderdaad rennen naar de huisarts en je zegt dan iets. Dat is trouwens overigens gebaseerd op zijn studie, zijn referentiekader, zijn ervaring. En misschien ook omdat, weet ik het, dat had gisteren spruitjes gegeten. Dus ze baalt als een stekker en denkt, joh, wat een zeik. Dat kan, hè? Dat is niet alleen maar de huisarts zo, maar dat is ook bij de, weet ik het niet, zo. Maar is dat nou hoe het zou moeten gaan? Misschien moet je wel gewoon zelf eens gaan kijken en voelen. Of mensen voelen nog aan zichzelf als ze denken iets te hebben of zo. Heel weinig, hè? Je wijst, is helemaal buik doet pijn. Ik heb last van mijn schouder. Ik krijg mensen over de vloer. Heb ik echt, dat een man, die komt bij mij en zegt, ik heb zo'n last van mijn onderrug. En zo'n last, zeg maar, naar mijn beeld toe. Ik voel, ik kijk en die man huilt. En ik kijk hem aan. Ik zeg, wat is hij? Hij zegt, jij bent de eerste na 8 specialisten gezien te hebben die mij aanraakt op de plek waar het pijn doet. Ik vind hem bijzonder. Ik zeg, hey, iets, ja, dan voel ik zo, maar dan voel ik niks. Hij zegt, maar dan denk ik, hier iets te voelen, toch nog? En ik denk, ja, dat zal het dan niet zijn. En dan zegt de specialist, ja, dat is het niet. Dat heeft er niks mee te maken. Hij zegt, maar jij zit op precies diezelfde plek. Ja, want daar, onder andere, zie, daar gaat hij gewoon niet goed. Dat loopt niet goed. Dan kun je dat daar uiteindelijk de oplossing ligt. Dat even, hè, de zaak is niet even voor nu belangrijk. Maar het interessante is, we moeten misschien gewoon meer naar onszelf kijken. Een beetje misschien gaan verdiepen in het lichaam. Jij leert mensen over voeding. Ik probeer mensen te leren over hoe dat mechanisch werkt. Hè? Als ik mijn arm optil, gaat mijn jasje mee. De jasje gaat mee. Waarom gaat hij mee? Omdat hij onderdeel is van de mechanische keten die ontstaan is tussen mijn arm en mijn romp. Daar ligt zoveel kracht. En Janke, mijn partner, die is kinderosteopater, doet dat met veel plezier. En die zegt, joh, dat is ongelooflijk. Maar die kinderen, die zijn nog vrij in hun denken. Die leggen hun hand precies op de goede plek als ze ergens last van hebben. Wijzen het perfect aan. Als ze hoofdpijn hebben, zetten ze hun handjes op hun hoofd en voelen precies eigenlijk bijna wat daar moet gebeuren. En dat komt een beetje uit de kraniosacraaltherapie. Wat daar moet gebeuren. Niet omdat ze een opleiding kraniosacraaltherapie hebben gevolgd. Ze zijn maar 3 jaar oud of zo. Maar omdat ze gewoon intuïtief volgen wat daar is. Wat daar moet zijn. Wat er ontbreekt. En eigenlijk kunnen volwassenen dat natuurlijk nog steeds. Dat weet ik echt zeker, dat zie ik iedere dag. Want ik zeg altijd patiënt, joh, hè, in instant, hoe gaat het met je? En voor, kus aangeven, zo, waar voel je dat nou? En dan zeggen mensen dingen, dat je denkt, ja, maar eigenlijk zit je gewoon precies goed. Precies goed. Maar ja, oké, okay, dat moet er een beetje uit. We zijn anders geconditioneerd. Dat wil ik graag terugbrengen. En ik denk dat er enorm veel kracht zit voor ons allemaal.
Ja, want ja, als we het hebben over wat ik net noemde, het bouwen, wat jij doet aan die nieuwe wereld. Je bent grondlegger van je eigen methode, ja. Methode Kanei, ja. Maar ook van Body Mind Connection.
Klopt.
Wat is het verschil tussen deze twee, maar wat zijn misschien ook van beide de basisprincipes?
Ja. De eerste was gewoon een narcistische uitdrukking van mezelf, dat begrijp je wel.
Goed, we hebben allemaal ego, dus natuurlijk te zitten.
De tweede, toen ging het echt ergens over. Die eerste is eigenlijk ontstaan. In Duitsland. Zoals je weet, zit ook in Duitsland. En dat doet het heel goed. Dat groeit. En even ten vervuur van de Duitser. Die hebben meer dat gevoel. Mijn gezondheid is van mij. Daar moet ik zelf goed voor zorgen. Ik leg het niet alleen maar daar neer. Dus die stonden ook wat meer open voor die methode. Maar ik had eigenlijk gewoon een methode ontwikkeld. Aan de hand van het feit dat ik ooit in de topsport bezig was. Lang geleden. En ik gewoon heel efficiënt kon werken. En toen ging ik analyseren wat heb ik gedaan. En dat werkte heel goed. Waarop een collega toen zei, ja, eigenlijk moet je gaan opschalen. Dus moet je goed gaan kijken wat je doet. En dan kun je dan anderen leren, zodat ze diezelfde efficiëntie kunnen bereiken. Jaren later in Duitsland moest er een naam aangegeven worden. Aber in Duitsland is dat een beetje anders dan in de Nederlanden. Als in Duitsland is wat anders dan Nederland. In Duitsland, ja, dat is dan toch logisch. Dat is natuurlijk gewoon de methode Kanei. Oh. Nou, wij zijn wat bescheidener dan misschien als Nederlanders. Maar oké, methode Kanei. Logotje erbij, MK, prachtig. Leek heel erg veel op het logo van Marco Kors. Dat was niet zo prachtig. Moest even naar Spanje bellen naar het patentgeding, weet ik het wat. Allemaal goed. Maar de body, toen dacht ik, maar wat is daar eigenlijk wat we doen hè, met die methode Kanei? Maar eigenlijk leggen we connecties. We leggen connecties, zeg maar, tussen de verschillende onderdelen van het lichaam zelf. Zoals ik al zei, die arm en de romp bijvoorbeeld. Stap je verder. De romp, de arm, maar ook het interne orgaan. Nog een stap verder vanuit het interne orgaan naar de zeg maar, emotionele thema's die je als mens kunt kunt ontwikkelen. Of bijvoorbeeld de trauma's die daar aan de grond liggen. Dat is een body and mind connection. Je moet hem natuurlijk niet veel langer maken als wat er in een heel boek. Maar dat is een body mind connection. Dus dat werd bijna een beetje de slogan of zo. Met ook naar body mind connection. En body mind connection, Richard, is echt een soort van allesomvattend als het gaat over hoe we ook praktisch behandelen. We maken die connectie. En dat doen we ook gewoon met de handen, met het praten, met echt praktisch bezig zijn. En ik denk dat dat iets is, dat kun je voor een groot deel zelf. Ik bedoel, het is jouw lichaam. En dan kan je er maar in aan zitten, om zo te zeggen. Dus als jij iets voelt in je buik of in je schouder, kan je er zelf aan zitten. Dan kan je zelf voelen aan je schouder en zeggen, hé, ik voel daar iets. Hé, het voelt anders. Het voelt raar. Wat gebeurt hier? En dat weet je misschien ook. Hè? Mensen zeggen, joh, als ik nou dit doe of zo, dan voel ik het daar in mijn nek. Ja, natuurlijk voel ik het daar. En omdat praktisch gezien het allemaal aan elkaar vastzit. Het is een soort sinaasappelnetje. Als waar. En ik was onderweg hier naartoe. En dacht, ja, gezondheid, voeding. Dus ik ging natuurlijk pas sinaasappels halen bij de Albert Heijn. Dus ik dacht, nou, ik neem even wat mee voor je. Als dit. Dat is een sinaasappelnetje. En het sinaasappelnetje is, en dit is een podcast, ik weet het. Het sinaasappelnetje is niks anders dan de structuur, gelijk aan de structuur die wij kennen in het lichaam. Die noemen we de fascie. Die eigenlijk de directe representatie is van die connectie en verbinding tussen de structuur onderling. En als jij aan een sinaasappelnetje trekt, dan zie je hem uitrekken. Dus dat is prachtig. En op een gegeven moment rekt hij niet meer. Als je ook eens een beetje doortrekt, dan soort van scheurt hij niet, maar rekt hij uit elke keer wel. Dat doen. Deze scheurt dan toevallig wel. Maar wat er daar gebeurt, is het laat zien hoe die connectie bestaat. Hij is flexibel, hij doet mee, hij kent een eind, om zo maar te zeggen. Dan scheurt hij of hij verrekt. Maar hij veert ook wel weer terug, want dat netje veert terug. Dat is zo krachtig, dat systeem. Dat noemen we dan je fasciaal systeem. Dat is het alles verbindende materiaal. Ja, ik denk dat als iedereen met je gaat snappen hoe dat werkt, ga je voor jezelf ontzettend veel kunnen oplossen door gebruik te maken van het systeem. Dit is overigens geen commercial voor het fasciaal systeem. Maar het is wel een commercial voor het zelfverstandig vermogen van het lichaam. Mm-hmm. Het begrijpen van de relaties tussen verschillende onderdelen. Hij is het geen verschillend onderdeel. Hè? Jouw lichaam is één geheel met een beetje, ja, het is water met een beetje wat proteïntjes en zo, en vaste deeltjes ertussen. En als je dat gaat snappen, wat kinderen dus heel goed snappen, dan ben je al enorm onderweg om jezelf een plezier te doen. Absoluut. En ook bij mensen om je heen.
Ja, want dan kon je een paar keer natuurlijk het woord biomechanica zeggen. En waar je expert op bent, staat de wijsheid van de biomechanica en het hele holistische samenspel in het lichaam. Hè? Ook als je het hebt over sinaasappelnetje. Gaat het verloren door de moderne wetenschap, waarin we eigenlijk alles in eilandjes isoleren, dat het ook soms niet altijd in de moderne wetenschap te vangen is?
Dat is een goeie, hè? Enerzijds wel, anderzijds niet. Kijk, om het begrijpelijk te maken, moet je vaak dingen opdelen. Anders is het gewoon niet meer te begrijpen. Als je zegt, ja, het lichaam is één grote druppel water met een paar vaste dingetjes erin, en zo boven als ook onder, dan zeggen mensen, oké, top. Ja, podcast uit, ik ga lekker wat echt zinnigs doen. Je moet hem even gaan opsplitsen. En dat is natuurlijk ook wat wetenschap doet. En je weet zelf natuurlijk ook, hè, als wetenschapper moet je sowieso heel specifiek zijn in alles wat je doet, omdat het anders geen validiteit meer kent. Dus om inzicht en begrip te verkrijgen, deel je op. Dat doen wij ook eigenlijk. Wij leggen mensen heel veel uit als ze bij ons komen. Dat doen we bewust, omdat je dan kunt zeggen, oké, je hebt een buitenkant lichaam, arme benen, wervelkom, een binnenkant lichaam, interne organen, en je hebt de psyche. Dan ga je naar de linkjes leggen en uitleggen hoe die werken. Want dat werkt echt fascinerend. Als je het niet doet, dan is het kansloos.
Fascinerend zit al met je fascia in trouwens. Maar
dat is echt fascinerend. En dat is geweldig. En dan zie je ook gewoon dat mensen zeggen, ik snap het. En omdat ik het snap, neem ik het van je aan. En ga ik er mee aan de slag. Alles wat je begrijpt, daar kun je wat mee. Dus ik denk dat de reguliere wetenschap hetzelfde moet doen om duidelijkheid te verkrijgen over wat ze willen overbrengen. Als je daarna een beetje doorslaat en je bent bijvoorbeeld, noem eens wat prachtig, cardioloog geworden, en iemand komt bij jou en zegt, heeft nou, ik heb een hoge bloeddruk. En je meet dat, het is een hoge bloeddruk, conform de gemiddelde waardes van gemeten in 1986 of zo. Dan vervolgens geef je een bloeddrukverlager. Dat is een hele interessante. Want daar denk ik dat je fout gaat. Tuurlijk, misschien moet de bloeddruk omlaag, om wat voor reden ook. Maar daar ga je fout. Daar verlies je het perspectief. Want daar had je moeten zeggen, maar hoe kan dat dan? Dat die bloeddruk zo hoog is. En dan zeg je, of ik heb heel veel stress op mijn werk. Of ik heb geen idee. Of ik, weet ik veel wat, ik eet elke dag een half kilo zout erop. Toch? En daar moet je wat mee doen. En vanuit mijn perspectief zou ik nog wel willen toevoegen, of jouw lever functioneert niet optimaal. Je lever is via een band, een ligament, ligamentfasciforme verbonden aan je pericard, je hartzak. En op het moment dat die gaat spanning komt en gaat trekken, dan zie je dat die bloeddruk stijgt, omdat er gewoon echt een mechanische relatie bestaat tussen het pericard, hartzak en de lever. Daar doen wij nog weer wat mee. Maar dan ben je onderweg naar de oorzakelijkheid. En als je dan ook nog eens de link kunt maken van die lever, want een normale vraag kan zijn, oh ja, mooi, maar waarom die lever dan? En als je daar ook nog een stap in kunt maken, dan kom je dus in de thematiek terecht. En zeg, oké, wat hoort er bij zo'n lever? Of een galblaas, hè? Je weet in het leven, die galblaas liggen dicht tegen elkaar aan. De ene is verlengd van de andere. Dan kan je daadwerkelijk iemand gaan helpen in zijn core.
Kan boosheid, irritatie, bedoel je ook qua emotionele thema's.
Die. Ja, en dan ben je echt onderweg. En dan hoef je geen pilletje te nemen om je bloeddruk te verlagen. Dan kun je misschien eerst aan de slag met, oké, zullen we daarmee beginnen? En misschien moet je dan naar iemand toe die, noem eens op, psychotherapeut is, psychosomatisch coach, ik weet het niet, maar die richting. En als je over kilo zout en droppen met je laat, daarbij, of je zak chips, wat niet zo heel gek is, op het moment dat je dat een beetje anders in gaat delen, dan ben je goed onderweg. Dan pas je voeding aan. Dan pas je misschien wel je stressor aan. Dan krijg je misschien een andere levensvisie. Dus een andere mindset. En dan hoef je niet terug naar de cardioloog om een pilletje te krijgen. En het is jammer dat die cardioloog in heel veel gevallen daar of geen tools voor heeft om daar wat mee te doen. Of het negeert en het afdoet als iets anders. Als bijvoorbeeld, ja, dat is rare auto shit of zo. Dat weet ik niet. Maar dat zou zonde zijn. Want daar verliezen wij als mensheid met elkaar verliezen wat.
Dat ja. Meen ik ook. Ja, vind ik mooier, want je zegt, door de relatie tussen lichaam en geest begrijpelijk te maken en het functioneren van interne organen te herstellen, zullen fysieke klachten verdwijnen en is ieder mens in staat zijn eigen optimum te bereiken. Nou, je noemt net de lever en het pericard, het hartzakje. En welke interne organen hebben het zwaar in het moderne leven? Welke thematieken zie je veel terug in de praktijk?
Ja, is goed. Is goed. Sigmoïd. Laatste schild, de dikke darm, ligt links onder je buik. Onderin. Gaat over onvermogen dingen los te kunnen laten, angst voor controleverlies en de neiging tot perfectionisme. Dat is dus niet te verwarren met iemand die perfectionistisch is. Dat is een ander iets. De neiging tot. En dat zie je vaak vertaald worden in dat mensen iets in hun hoofd hebben. Dat willen ze terugzien. Als dat niet gebeurt, vinden ze dat heel lastig. Om dat te bereiken, worden ze een beetje controlfreak. Snap je? En als die goed gaat, kunnen ze dat gewoon niet loslaten. Bang. Zich niet op slot, om het zo maar te zeggen. Op slot bedoelen we ook hè, de peristaltische beweging. Dat heet dan de functie. Dat is de functionele beweging van het sigmoïd. En eigenlijk hoeft dat niet. Maar dan moet je even met die thema's aan de slag. Sigmoïd, echt heel veel voorkomend. Een andere die je echt best wel heel vaak ziet, is nieren. Corona heeft daar enorm bij geholpen, in negatieve zin. Wij leefden in een soort waan van veiligheid. Het kwam altijd goed. Het kon nooit fout. Dat was ook zin. Ja, het komt wel goed, joh. Ja, het komt wel goed, joh. Ja, het komt goed, man. Dat was een beetje de standaard zin. Corona liet zien dat dat dus niet zo is. Je kunt ook in Nederland, kun je gewoon aan een ziekte doodgaan.
De collectieve angst, ja.
Ja, de collectieve angst. Want de thema's van hier zijn angst, verdriet, teleurstelling. Uitzicht in afname van vitaliteit. Afname van libido. En eigenlijk moet ik zeggen, verandering van libido. Want je kunt ook, dat zie je bij nymphomanie, is ook een nier gebeuren. En dan sla je door in de plus in plaats van naar de min. En je hebt introversie. Hè? Je ziet mensen die normaal gesproken er gewoon zijn. Als die angst komt, dat ze naar de introversie gaan. En dan durven ze zich ook niet echt te uiten. Die angst heeft zoveel gedaan. Dat wij echt gewoon heel veel mensen zagen met als, zeg maar, secundair thema angst. Je hebt namelijk een geboortethema. Dat is gewoon omdat je geboren wordt. En in een soort zwakste plek, ingeboren zwakste plek, kan je nog van alles over zeggen. Hoe die erin komt. Hè? Je kunt hebben voor conflictinslagen en al dat soort dingen. Ook in Germaanse geneeskunst. Maar hij is er. En dat is eigenlijk jouw soort levensthema. Dat is een orgaansysteem wat zegt, joh, ik pas bij dat thema, die link is er. En dat gaat jou vormgeven in je leven. Misschien wil je lessen brengen in dit leven. En vervolgens kun je gewoon door het bestaan, je leeft, je maakt iets mee, corona, kun je het thema's bij krijgen. Eigenlijk is corona op dat moment een soort nationaal trauma. In dit geval mondiaal trauma. En dat zie je dus terug. Je ziet mensen naar de angst gaan. Je ziet mensen naar de onzekerheid. Mensen worden introvert. Mensen durven eigenlijk niet meer te zijn wie ze zijn. Je ziet een enorme afname van de vitaliteit. Mensen hebben geen vitaliteit. Echt jonge mensen hebben geen vitaliteit meer. Je wordt wakker, 's ochtends je bent moe. Je kan 2-3 uur werken. Het is ongelooflijk. De ziekteverzuimgetallen rijzen de pan uit. Het is onvoorstelbaar. Mijn organisatie werkt ermee en ziet gewoon 16-18% ziekteverzuim. Dat is niet normaal. En dat is ook nooit zo geweest. Hè. Daarvoor lagen we rond de 4 zoveel of zo, weet je wel, procent. Het is zonde om te zien dat dat gebeurt. Maar tegelijkertijd, Sigmund Wiet, zet jou vast. Je blijft ook nog eens hangen in je nier. Angst, bijvoorbeeld. Of verdriet, dat is er ook één. Hoort ook bij de nier. Of teleurstelling, hoort ook bij de nier. Een andere die we zien, is galblaas. Galblaas gaat over boosheid. Woede. Mensen zijn echt boos. En als je dat ook aanziet, zeg maar, van een soort metapositie, dan zie je dus mensen die zijn boos. Want mensen zijn echt gewoon bang geworden. En blijven daarin hangen. En kunnen niet verder in het leven. Er zijn zoveel ook jonge mensen die niet verder kunnen. En dat vind ik zonde. En ik denk dat het niet hoeft. Ik denk dat we sowieso moeten beginnen met angst. Want die angst is verlammend voor iedereen. En hoe je dat oplost in praktische zin, is niet alleen dat je zegt of die bang te zijn, want ze weten het niet. Dat doe je ook doordat je mensen ook gewoon daadwerkelijk gaat helpen door die nier vrij te maken. Dus dat is de fysieke representatie van de emotionele entiteit, zeg maar, dus het emotionele thema angst. Dingen zijn nou eenmaal in onze wereld dualistisch. Dus er is een materie en een non-materie. Ja, je kan natuurlijk niet helemaal focussen op de non-materie. Je zou het ook al moeten doen met de materie. Dat is de nier in dit geval. Die nier bestaat. Die kun je aanraken. Als er nu je geluidsman, even, is makkelijker voor ons, even opensnijden, dan kunnen we zijn nier eruit. Dan hebben we hem vast. En hij bestaat. Ik denk dat hij bang voor wordt. Hij loopt nu ook weg. Dus, maar je zou willen. En ik denk echt dat we daarmee een link hebben die is bijna onaanvolgzaam. Want er zijn erg weinig specialisten die link maken en hem ook praktisch aanvatten. Je kan natuurlijk wel zeggen, dan geef ik een plaspil. Maar dan ga je natuurlijk niet die nier structureel mee terugbrengen naar een normaal functioneren. Dan haal je een symptoom weg. Dat is niet hetzelfde. Dus ik denk dat daar heel veel zit. Hè? Dus we hebben als organen, terugkomt je vraag, een sigmoïd, nier, galblaas. Er is veel boosheid, Richard. Er is veel boosheid in de maatschappij. En ik denk dat die galblaas, niet, hè? Galblaasontsteking, galblaasextirpatie. Is gigantisch. Ik las laatst, er worden 22.000 galblazen, hè? Galblaasjes verwijderd per jaar. 22.000, veel. Ja, dat is niet normaal, hoeft niet. Want de consequentie daarna is, nou, je weet wat gal doet, hè? Gaat er vet en zo, vet op slag. Je ziet dus mensen veranderen naar ongezonder toe. Als die weg is, is die weg. En dat is gewoon zonde. Dat is echt zonde. Dus sigmoïd, nier, galblaas zien we ongelooflijk veel. Echt ongelooflijk. Ja, houd niet op.
En bij de galblaas is vaak denk ik ook de operatie dan omdat mensen galstenen hebben natuurlijk. Wat,
ja, galstenen.
Dat natuurlijk een probleem is van het functioneren van de galblaas.
Precies, ja. En zeg een uiting. Overigens, als je echt helemaal in de filosofie gaat, dan kom je echt wel in die, kijk, het is een kristal, hè, die galsteen. Mm-hmm. Hoe je echt in het verkristalliseren, het vastzetten, het verharden, de verstarring. En alles wat verstart, dus afgaat van beweging, gaat meer naar rigor mortis, naar de dood. En je ziet mensen verstarren. Verstarring is ook een fenomeen van angst. Okay? En als je dat niet los kan laten, dan is dit je nieuwe zijn. Dus helemaal in de verstarring, helemaal in de, kom je steeds in een kanaaltunnel en kom je in de survival terecht. We hebben 3 staten van zijn. Survival, comfort en optimum. Wij pretenderen mensen in de optimum te kunnen brengen, dat is leuk. Dat is ook mooi om te doen. Alleen de andere kant van het spectrum is survival. Daartussenin zit comfort. En wij leefden in Nederland allemaal in comfort. Even allemaal tussen aankijken. We waren comfortabel. Want alles kwam goed. Eigenlijk kwam goed. Want iedereen was comfortabel. Alleen toen werden we eruit getrokken en kwamen we in survival terecht. Dus de angst greep om zich heen. De verstarring greep om zich heen. Je mondkapje. Weet je? Verstarring, angst. En boosheid. Op die manier kwamen we in iets terecht in onze maatschappij, waar heel veel mensen vanuit comfort naar survival gingen. En ik denk dat dat op zich een hele goede ontwikkeling is. Kijk, comfort is de meest, zeg maar, de minst goede staat van zijn. Vergeleken bij survival en optimum. Optimum is natuurlijk prachtig. Je bent nooit continu optimaal, maar je voelt je gewoon prima als het van on top of the world en weer prima en on top of the world. Comfort betekent eigenlijk gewoon, je doet niks, je hangt er wat bij, je gelooft het wel, je gaat in een baan, je stapt in je leaseauto, de prikkels vallen een beetje weg, je relatie is een sleur, het kan wel, het hoeft niet, het mag ook wel eens een keertje, dat je weet, ik wat doet, je salaris valt elke maand op je rekening en eigenlijk maakt geen reet uit. En als jij de kantjes eraf loopt, omdat je denkt, joh, ik maak mijn afspraak met Duco, 's middags om 3 uur, dan kan ik namelijk voor de pauze weg, want ik moet daar naartoe reizen. Ik zeg tegen mijn baas, luisteren. Om 1 uur is het pauze. Ik heb om 3 uur een afspraak staan met Duco. Ja, en je snapt, de pauze, ja, dat is ook niks, toch? Die duurt ook wel 3 kwartier tot 1 uur. Ik ga nu om 12, wat is het, om 1 uur al weg. Ja, ik kom daarna natuurlijk niet terug, want als ik nu verder ben, dus reizen, is het om 5 uur geweest. Ik ga om 1 uur weg en ik kom ermee weg. Killing. Zo'n comfort denken en comfort doen. Survival is toch iets anders? Survival betekent dat je denkt, ja, ik moet zorgen dat ik morgen nog ben. Ik moet zorgen dat ik overleef. Wat moet ik doen? Ik word echt geprikkeld. Survival is absoluut de staat van zijn die leidt tot een verandering van de mens, van jouzelf, van de maatschappij en van de wereld. Dus het terugvallen naar survival, denk ik in het grote plaatje, is fantastisch. Fantastisch. Mensen worden weer geprikkeld, mensen moeten weer dingen doen. Dat is voor corona. Ja, ik heb een nieuwe baan aangeboden gekregen. Moet 3 kwartier in de auto zitten. En dan is die goed. Dus natuurlijk doe ik dat niet. Oh, toen ging het even fout met corona. En nu rijdt hij 1,5 uur. Hé, hey, denk jij? Survival. Dus daar ben ik wel voor survival. Niet te lang.
Ja, want enerzijds heb je het over de coronatijd. Hè, die collectieve angst, ook dan die boosheid. Anderzijds, als je het hebt over biomechanica, is het denk ik ook interessant hoe we nu in het moderne leven eigenlijk heel onnatuurlijk leven. En ook bijvoorbeeld een kantoorbaan hebben en de hele dag achter een bureau zitten en een scherm. Je geeft ook aan dat schermpjes ons leven enerzijds radicaal positief veranderd hebben, maar ook negatief. Jij ziet veel mensen met een sms-duim, met een Wii-arm of een muisarm. En dan als je mensen bijkomen.
Ja. Dan ga je te kijken, okay, waarom heb jij het nodig om op die schermpjes in die monitor? Waarom wil jij eigenlijk die dopamine prikkel? Dat is natuurlijk waar we het over hebben. Om ervoor te zorgen dat je kan zeggen, joh, ik voel nog enig gevoel van vulling. En van voldoening misschien. In ieder geval positieve bekrachtiging van wat je doet. Nou, het is heel droevig en triest dat je dat niet van jezelf al hebt. Op basis van de gewoon normale dingen die je kan doen op een dag. Maar mensen worden zo leeg gemaakt, omdat eigenlijk alles uit handen wordt genomen en behoeftebevrediging per direct plaatsvindt. Als ik nu iets wil doen, ik wil weten waar zit het gebouw van Oersterk, dan tik het in en dan wil ik het dus via Google binnen 0,000,4593 seconden weten waar die is. Nu het langer, word ik ontevreden.
Rustig, ja.
Ja, denk ik, nou, dat is wat, toch? Je weet nog, hè, er was een tijd, dan moest je inbellen voor het internet. En was je geduldig, toch? Dan wachtte je. Tegenwoordig, als het niet gelijk daar is, dan denk ik, ja, zoals ik zeg, van een lote verbinding. Jezus. Hè? En dan zegt die persoon naar zich, heb je dat nog niet? Ja, nee, hoor, kijk, het is een lote verbinding. Dat is droevig, Die continue bevredigingsprikkels zoeken maakt dat jij daar natuurlijk als mens een medium gaat opzoeken die dat doet voor jou. Dat is natuurlijk niet achteraan sluiten bij de bakker, 's ochtends om 9 uur. Dat is op je mobieltje voornamelijk, op je iPadje, zoeken naar de dingen die jij nu wil hebben, per direct. die vind je ook. En het vult heel kortstondig. Heel kortstondig.
Digitale drugs. Ja.
Digitale drugs. En dan ga je dus weer naar de volgende. Want je moet volgende doen. Ik vind dat heel droevig. Ik vind het heel jammer. Maar het gevolg is, als jij natuurlijk als mens ben je eigenlijk gemaakt om te communiceren en interactie te hebben met je omgeving en andere mensen. Bij de gratie van dat fenomeen bestaan wij. En bij de gratie van dat fenomeen zijn we zo wijdverbreid als dat we zijn. Je ziet dus een enorme interne focus ontstaan. Mensen alleen nog maar daar bezig. En denken dat ze leven via dat schermpje. Het feit dat we avatars hebben en andere bullshit en games erin, een andere wereld komt die niet realistisch is, die niet bestaat, maar die jezelf verzonnen of iemand anders voor jou. En daar je ding kan doen, wat het ook is. Die jou die bevredigingsprikkel geeft, maakt dat je eigenlijk helemaal niet meer in de realiteit en in deze wereld bent. En dat zijn er steeds meer. Kinderen bij uitstek staan ook helemaal open, zijn heel erg ontvankelijk voor prikkels. En worden erin gezogen. Misschien herkent je bij je eigen kinderen, ik wil bij die van mij. Die worden door monitortjes, iPhones, Apple, prachtige producten, daarin gezogen. En moet je die iPad maar eens afpakken als ik een kwartier bezig ben? Nou, ik kan aan de bak. Dan zit je in conflict. Ik mag nooit wat van jou. Nou, dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel erg niet zo goed. En je ziet dus ook dat mensen klachten ontwikkelen die eraan gerelateerd zijn. Kijk, een sms-duim. Ik vind het knap trouwens, zie meisjes vaak met heel lange nagels. Ze kunnen ongelooflijk snel met één de berichten schrijven, die ik trouwens met 10 vingers type en nog neer haal. Die snelheid is prachtig. Maar daar krijg je natuurlijk wel een keertje last van. Hè? Dat gaat natuurlijk een keer fout. Die duim is zo overwerkt. Dat zijn voor ons hele kleine secundaire klachtjes. Want veel interessanter is. Waarom heb jij dat dan zo nodig? Ja, anders sta je niet in contact met mijn vrienden. Nou, je staat nu al niet in contact met je vrienden. Je staat in contact met je mobieltje. Los van het feit dat jij niet eens weet of wat jij daadwerkelijk uitzendt ook daadwerkelijk zo geïnterpreteerd wordt. Maar dat even aan de zijkant. Mensen moeten weer terug naar connectie met mensen. En als je dan doet, die interactie niet aangaat, dan ga je voelen. Dan spreek je gewoon bij je vrienden af. Dan zit je daar, of je hangt er op de bank, kan me uitschelen, en je praat over de zaken van het leven. In plaats van dat je appt. Heb je je Truus nog gezien? Je hebt nieuwe schoenen. Wat is dat bullshit? Die toch? Truus moet daar zitten en je zegt, Truus, je hebt nieuwe schoenen. Top. En Truus zegt, ja, leuk hè? En dan kan je alles mee doen. Kan je zeggen, nee, ik vind er niks aan, maar whatever. Maar dan leven we weer. En dan ga je omladen. Je gaat uit de staat van, ik word door endorfines gestuurd en ik zit vast. Nee, je gaat naar los. Uit vast, naar los. Naar open blik. Naar communicatie. Naar interactie. Zelfs misschien heel stout hoor, maar aanraking. Je weet hè, de aanrakingen zijn maar uit. Voor corona, ik ben niet te veel naar corona, toen voor corona ging allemaal hukken. Nou, dan zelfs groepshugs. Ja, na corona. Nou, als je met je elleboog nog even iemand moet aantikken, morgen was je marslaar. Super slecht. Super slecht. Die aanraking is essentieel. Tactiel comfort ontwikkelen als mens. Gewoon comfortabel zijn met aanraking. Zonder dat val je weg. Gaat het ophouden. Ga je nooit meer comfortabel zijn in jezelf.
Rust in het zenuwstelsel.
Rust in het zenuwstelsel. Dat is allemaal sensorische activiteit. Proprioceptief. En op het moment dat je dat weer gaat worden, kan je comfortabel zijn met anderen. Kun je communiceren met anderen. Kun je groeien als mens. Door die connectie. Ook door de informatie van die ander. Door niet alleen de verbale informatie, maar ook de non-verbale communicatie. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Maar dan zie ik je weer en is het goed. Voelt goed. Nou, wij zijn natuurlijk oude mensen inmiddels, dus wij zijn nog van de oude tijd. Maar ik ben niet oncomfortabel. En dat is fijn. Dat is fijn. Dat maakt namelijk dat ik hier kan zitten, steeds meer ontspannen kan worden en steeds opener met jou kan praten. Want ik ben nu heel van praten en jij bent nu opeens veel stil. En toen begonnen was het andersom. Weet jij degene die de vraag stelde en heel veel praat. Maar je zou bedoelen, dat is zo essentieel. En dat alleen al is iets wat je zelf kan doen. Daar heb je niemand anders voor nodig. Jij legt je mobieltje weg, jij communiceert en misschien raak je eens iemand aan. Weet je wel, hoe is het met jou? Weet je, dat. Daar kom binnen, krijg een dikke warme knuffel van je. Dat is tactiel comfort hebben. Jij kan dat niet doen als jij niet tactiel comfortabel bent. Dan zeg je, ja, Duke, leuk je weer te zien. Met je elleboogje zo, toch? Ja. Dat is niet wat leidt tot optimalisering van jezelf. Absoluut niet.
Ja, je geeft enerzijds aan dat het belangrijk is om ons sociaal te verbinden met de ander, misschien ook met de natuur en met de leefomgeving. Anderzijds mogen we ons veel meer verbinden met ons lichaam. Nogmaals, doen we dat niet. Hè, dan gaat het signalen geven. Ik heb me voorbereid op deze podcast, ook op je YouTube-kanaal overal. Ik zie natuurlijk allerlei klachten en signalen. Ik zal er eens een aantal noemen om misschien jij waar mogelijk kort kan aangeven van waar dat op zou kunnen duiden. Hè. Bijvoorbeeld 1/3 van de mensen hebben lage rugklachten.
Ja.
Enorm, 1/3. Hè. Cool. Welke onbalansen zie je hier vaak onder? Ja.
Nieren. Nieren zijn echt ontzettend vaak de oorzaak van lage rugklachten. Ze liggen ook natuurlijk de hoogte van je, zoals wij dat noemen, TLO. Maar dat is hè, lage rug. Uitstraling vindt altijd plaats van boven naar beneden. Dus je straalt uit naar je lage rug, naar je billen. Je hebt 2 nieren, 1 links en rechts. Je ziet, als je natuurlijk aan 2 kanten, linkerkant, rechterkant van je rug, pijn hebt, last hebt, stijfheid.
Mm-hmm.
Heel grappig, hè? Een mens is als een pinda, zei ik al. Dat is 2-zaad lobber. Een pinda is 2-zaad lobber. Niet 3, 2-zaad lobber. Dat betekent dat je hebt 2 helften, maar die pinda, moet je eens kijken, die is nooit aan 2 kanten even groot. Dus je hebt een asymmetrische ontwikkeling. Dat is allemaal logisch. Dat heeft te maken met hoe dat allemaal embryologisch werkt. Als mens heb je 2 nieren, 2 kanten, linker en rechterkant. Hoe vaak heb je nou een blessure op precies dezelfde blessure, hè, op 2 kanten van je lichaam? Dat is natuurlijk eigenlijk nooit. Dat slaat eigenlijk nergens op. Dat heb je natuurlijk niet. Want je gaat niet, je schudt niet je voorste kruisband linksaf en rechts op hetzelfde moment. Even gekheid aangelaten. Dat gebeurt natuurlijk niet. Je hebt niet een frozen shoulder links en rechts. Even los van het feit dat frozen shoulder misschien een pathologie is, zodat dat wel kan. Slecht voorbeeld. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Dat zie je eigenlijk niet. Je ziet altijd 1 kant, andere kant. Maar lage rugklachten zie je heel vaak naar 2 kanten toe. Omdat die nieren als centraal gelegen orgaan aan de achterzijde onder je rug, die uitstraling geven naar 2 kanten. Je hebt dus een nierprobleem. Niet een linker helft rug of rechter helft rugprobleem op hetzelfde moment. Dat is een raar verhaal. Snap je? Dus je ziet die nieren geven uitstraling naar beide zijden. Zo ontzettend vaak. Nieren gaan over angst, verdriet, teleurstelling. Er zijn zoveel mensen zo teleurgesteld, Richard. Het is ongelooflijk. Teleurgesteld over het leven. Over wat het leven hun gebracht heeft. Dat is heel mooi voor mannen als Michael Pilatschik. Die kennen wij natuurlijk ook wel bij. Die gast die helpt mensen omdat er heel veel mensen op zoek zijn naar dingen. Omdat het leven van vandaag de dag hun niet gebracht heeft wat ze zouden willen. Je ziet dus een soort vraag ontstaan. Weet je? En gelukkig zijn er mensen als Mike die dat doen. En dus de mensen weer verder kunnen helpen. Maar die mensen lopen anders helemaal vast. Nieren is echt ongelooflijk verantwoordelijk voor die lage rugklachten. Ongelooflijk veel.
Ja, als we het hebben over dan toch ook dat deel. Hè. Een andere veelgehoorde klacht is obstipatie. Ja. Hè. Zeker bij mensen boven de 60 jaar. Wat zie je hier vaak onderliggend?
Ja, dan kom je dus bij het sigmoïd. Dat is dat laatste gedeelte van de dikke darm. En dan zie je mensen vastzitten. Een soort onvermogen om dingen los te kunnen laten. Ze hebben angst voor controleverlies. Er is heel veel controleverlies geweest de laatste tijd. We zien het eigenlijk voortgezet worden. QR-codes, digitale ID. Kom maar eens in de blockchain terecht. En daar zit je dan in op allerlei momenten van je leven. En als je, daar heb je eigenlijk niks meer in te zeggen. Je bent de controle eigenlijk volledig kwijt.
Mm-hmm.
En daarnaast natuurlijk ook gewoon toch de neiging tot perfectionisme. Dat betekent, we willen dingen inrichten zoals wij het willen inrichten. Zo goed mogelijk. En dat kan niet meer. Want je hebt die controle ook niet meer. Dus jij wil iets, maar het kan niet. En dat gaat knagen. En dat dingen lopen vast in je leven. Vast in je lichaam. Kort gezegd, je obstipeert. En dat zie je zo vaak. Nou, je snapt als die darm onderin, het sigmoïd, links onderin, niet goed beweegt. Hij zit wel vast via dat sinaasappelnetje, via die fascie, aan je onderrug. Ja, dan gaat het fout. Dan trekt hij ook nog eens een keer aan je onderrug. En wij zien echt, want hij is gespecialiseerd ook in de complexe problematiek, de meervoudige complexe problematiek zelfs. En dan zie je dus mensen hebben gegeneraliseerd pijn onderrug naar de beide billen toe, maar met een soort verhoogd pijnaccent, bijvoorbeeld op de linkerbil met uitstraling naar de hamstrings aan de linkerkant. Wat zegt dat nou? Je zit vast op je nieren, angst is een thema. Vervolgens zie je dat op basis van het sigmoïd, die links ligt, links onderin, jij nog even een accentje krijgt op je linkerbil naar je hamstrings toe. Naar de lies eventueel. Dan heb je eigenlijk al 2 problemen. Je hebt een nierprobleem, een sigmoïdprobleem. Je hebt de thema's van de nier, angst, verdriet, teleurstelling. Je hebt de thema's van het sigmoïd, onvermogen los te kunnen laten, angst voor controleverlies. en de neiging tot perfectionisme. Leg die bij elkaar en je komt er niet uit, dan word je vanzelf boos, gefrustreerd. Gaat je gewoon blaast eraan. Ben je aardig onderweg. En dit zien wij zo vaak. Zo vaak.
Ja, je zegt, hè, dit zien we zo vaak. Je hebt een therapeutisch centrum in Leiden-dorp.
Ja.
Gespecialiseerd in SOLK en ALK. Hè?
Ja, zo.
Het zijn behandeltrajecten bestaande uit integrale therapie met een holistische visie. Dus je had het net over de methode Kanai, dus fysiotherapie, osteopathie, ortomoleculaire geneeskunde, energetische coaching, acupunctuur en voeding en suppletie zijn hier al een onderdeel van, hè, lees ik.
Ja, klopt.
Wat voor resultaten hebben jullie? Hè? Omdat je net al zei, ik wil mensen van survival eigenlijk comfort naar het optimum. Maar wat zie je terug in de praktijk?
Ja, dat is heel leuk, want er komen dus mensen bij ons die eigenlijk vaak al bewust zijn. We hebben eigenlijk nu geen mensen meer die zeggen, ik heb last van mijn rug, of ik ben door mijn knie gegaan, of door mijn enkel, en ik ga naar het therapeutcentrum naar het dorp. Want ik denk dat ik daar de oplossing ben. Die komen eigenlijk niet meer. Die zitten gewoon met de fysio. Dat is prima. De mensen die bij ons komen zeggen, laatst, ik loop vast in mijn leven. Of dat zijn mensen, ik heb wel fysieke uitingen, klachten. Ik vind dat heel vervelend. Ben overal geweest. Niemand snapt ze, of het gaat niet over. Wat gaat hier niet goed? Wat moet er in mijn leven gebeuren, zou ik de vraag die ze stellen, om dit op te lossen? En voor in de toekomst gezond te blijven. Dat gezondheidsbewustzijn is enorm toegenomen. Dus mensen zeggen, ik wil gezond blijven en ik heb er wat voor over. Ik investeer in mezelf om gezond te zijn. Dat zijn de mensen die we zien. En dan gaan we met hen aan de slag van het hele principe dat jij bestaat uit binnenkant lichaam, buitenkant lichaam. Je bent een emotioneel wezen. Je eet en je drinkt. Je leeft in een omgeving, niet onbelangrijk. En die omgeving geeft continu input. Daar sta je mee in interactie. Die factoren moeten allemaal goed. Want als je dat niet doet, je eten is niet goed. Kun je afvragen, soms moet je supplementeren, soms niet. Ik ben een voorstander van suppletie, maar dat ben ik. Je hebt een slechte leefomgeving. Dus als jij uit een relatief, noem eens wat, sociaal arm milieu komt, waarin op het moment dat jij een emotie uit je vader zegt, joh, ik loop je achter, op een gegeven moment, ga je moeder helpen, joh. Want ja, doe je dom, lukt er niet over. Dan gaat dat niet bevorderlijk zijn, hoor je. En vervolgens richten we dat soort van in. We gaan eerst in kaart brengen, hoe ziet jouw sociale omgeving eruit? Hoe ben jij met de mensen in jouw omgeving? En vervolgens, kunnen we daar iets mee? Hoe zouden we daar kunnen komen? En interessant is, dat is niet omdat we dan naar je vader lopen en zeggen, luister knakker, als hij volgende keer zegt, pa, ik voel me niet zo goed bij dit, dan geef hem niet een klap op zijn achterhoofd en zeg, hij moet helpen. Dat gaat niet werken. Jij, als degene die de klap op zijn achterhoofd kreeg van je vader, kunt wat aan jezelf veranderen, waardoor je er anders in komt te staan. Waarom is het belangrijk dat ik dit zeg? Omdat anders krijg je vaders, maar ik heb nu dus een probleem in mijn relatie met bijvoorbeeld mijn vader. Ligt dat niet lekker, maar mijn vader is al overleden. Nu ben ik reddeloos verloren. Nee, dat is niet zo. Jij kunt aan jezelf dingen veranderen in hoe je het beleeft, hoe je het ziet, hoe je het ervaart of ervaren hebt en wat je er nu mee doet. Waardoor je alsnog thema's van toen nu in het heden kunt veranderen om het in de toekomst goed te laten zijn. Zo simpel is het als waar. Dat is een voorwaarde. Sociale, jouw sociale omgeving. Jouw connectie met de wereld. Daarnaast kijken we altijd, oké, maar hoe eet jij nou? Nou, wij hebben zelf een sterrencoach. Daar zijn we heel blij mee. En die gaat gewoon kijken, hoe eet jij nou? En wat snap jij niet aan eten? Want dat is natuurlijk heel vaak, hè? Mensen snappen het niet, hoe je moet eten. Heel schattig overigens soms, maar wel killing. Nou, onze sterrencoach gaat daarmee aan de slag. En die gaat zorgen dat je weer gezond gaat eten. Dat je begrijpt wat je eet. En waarom je dat doet. Dat is andere voorwaarden. En dan kun je zeggen, je sociale omgeving, je voeding en Bob wel, zijn gewoon voorwaarden. Zonder dat is kansloos. Ongezond eten geeft de garantie, je wordt ongezond. Maar gezond eten geeft geen garantie op gezondheid. Daar moeten andere factoren er ook zijn. Zoals omgeving en dan de stap waar we eigenlijk ook heel erg mee bezig zijn, is opeens de stap naar, het lichaam, de mechanica. Nou, wijs maar aan, laat maar zien waar je dan pijn hebt. Daar gaan we naar kijken en door daar te zoeken, vinden we de orgaansysteem die niet goed gaat. En weten we, er staat gewoon een boek, hè? Je kunt gewoon een boek kopen van Jean-Pierre Barral bijvoorbeeld, osteopaat. Er staat gewoon neergeschreven, orgaan, thema, orgaan, thema. Dus het is niet een fantastisch hocus pocus verhaal van mijzelf. Het is gewoon onderzocht. En dan kun je dat orgaan behandelen. En dan ontstaat er de mogelijkheid om in dat thema je door te ontwikkelen. Door te ontwikkelen en te groeien. Daarvoor moet je dus die thematiek in. En dan kom je een aantal dingen tegen. En dat is een stukje wat ik in jouw podcast, ik volg ze allemaal, ook vaak voorbij heb zien komen, is trauma. Trauma is natuurlijk een beetje een stagnerende factor op het stukje groei en ontwikkeling. En ieder mens heeft een trauma. Daar ben ik volledig mee eens. Ik sprak Robert Prinsman trouwens tegen Leon aan de telefoon. Had het over. En die had ook een mooi boek geschreven trouwens. Nieuwe. En ik dacht, ja top, weet je wel. Dat klopt. Trauma is een dingetje. Nou, trauma is groter geworden de laatste tijd. Okay. Trauma zie je al steeds vaker zich presenteren in fysieke klachten bij jonge mensen. We hebben nu 12 jaar, 9 jaar met lage rugklachten. Nou, Ries, ik ben 53. Toen ik die leeftijd had, toen bestond dat niet. En al had ik de zwaarste rugtas van Nederland. Met mijn schoolboeken erin en brugklas. Had ik niet, weet je. Nu allemaal wel. Nou, trauma. In mijn optiek heb je bewuste en onbewuste trauma's. Hè? Dus de onbewuste trauma's zijn de trauma's waarbij mensen zich niet bewust zijn dat ze trauma hebben. Maar ze hebben het natuurlijk wel. Als je 2 jaar oud bent, heb jij geen herinnering aan. En nu maken wij veel ernstig, maar je vader sloeg je moeder iedere dag tegen de muur. En jij ziet dat en jij neemt het waar. Dan kan je misschien nog niet de invulling eraan geven, letterlijk aan wat dat betekent. Maar op gevoelsniveau is dat natuurlijk een heftig trauma. Je voelt aan alles, aan ieder cel in je lichaam, dat dit niet goed is. De bewuste trauma's zijn logisch. Hè? Als, nu, als ik naar huis rijd, kom een kettingbotsing hier terecht, toch? En komt snap net aan de dood. Dat is een redelijk bewust trauma. Daarnaast zeggen we dus, oké, we hebben trauma's, daar gaan we wat mee doen. Daar gebruiken we hypnotherapie voor, onder andere. Dat is interessant, heeft de EMDR. En we gebruiken voor, mijn psychosomatische coaches doen dat. En op dat moment zijn we eigenlijk bezig om mensen daar psychisch soort van op een thematiek weer gezonder te krijgen. Hun trauma te verwerken of een plek te geven en weer te kunnen doorgroeien en ontwikkelen. Je hebt veel mensen met een beperkende overtuiging, laat ik zo zeggen. Die zeggen, ja, nee, dat kan niet. Ja, is toen gebeurd, dat vergeet ik weer, dat is weg. Of, mijn vader is naar een school, dus dat is hem dan. Dat kan, hè? Dat kan, kan je denken. We hebben een hele prachtige methode in Duitsland opgedaan. En daar zijn we natuurlijk heel veel. Dat is de Jäger Code. Meneer Jäger was een Amerikaans psychiater. Fantastisch kerel. En hij stond zo boven de materie dat hij het vermogen heeft gehad om dat hele spel, hè, ook in de neuropsychologie, zo in een methode te vatten die maakt dat je je beperkende overtuigingen kwijt kunt. En eigenlijk in een heel nuchter, bijna narrow down vraagconcept. Ik vraag jou over, had je vader en moeder? Ja. Was je moeder, woonde je vader weer? Ja. Ben je thuis? Ja. Was je vader een fijne vent? Nee. En om bijvoorbeeld te verliezen, jouw vooringenomenheid, je beperkende overtuiging, dat wat jouw vader jou heeft aangedaan in je jeugd, of je moeder, of je gezin, dat je daar niet overheen kan komen. Of dat onlosmakelijk verbonden is met je eigen functioneren als vader in je eigen gezin bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Werkt als een tierenlid, fantastisch. En zo krijgen we dus mensen die mechanisch goed gaan, psychisch goed gaan, sociaal weer verder kunnen, en dus in hun thema's kunnen doorgroeien en ontwikkelen. Voeding richten we in. En dan heb je eigenlijk een enorm palet van bijna specialisten die met jou aan de gang gaan en ervoor zorgen dat jouw hele wereld naar optimaal kan. Dit zijn mensen, dat is grappig, die komen binnen. Wij hebben veel mensen die zijn toch financieel toch eigenlijk heel comfortabel. En die denken dat ze comfortabel zijn, maar die zitten in survival. Dat is bijzonder. En dan praat ik ook bijvoorbeeld ook, en dit is niet vervelend bedoeld, maar mensen die bijvoorbeeld, vrouwen die bijvoorbeeld zelf niet werken. Hun man heeft een goede baan. Ze leven in financieel comfort. Het is geen vuiltje aan de lucht, lijkt het. Kinderen gaan goed. En toch in survival zijn. Zulke ogen, die pupillen, die zijn, die springen tot uit. Ik denk, dat is vreemd. Waarom zit jij erbij als je een soort kangaroo bent die in de koplampen kijkt? Waarom is dat? Ik bedoel, je hebt alles. Het leven is goed, toch? En dan kom je in de leegtes terecht. Er zitten leegtes. Er is gebrek aan invulling. Ze eten vaak slecht. Nou, dat weet je alles van. Ze eten vaak slecht. Ook al denken ze dat het niet zo is. Ze hebben allemaal dingen op de plank liggen waar ze niets mee hebben gedaan. Heb jij broers en zussen? Ja, mijn broer is ik nooit. Oh, oké. Ja, waarom niet? Ja, die man. Oké. Hou je van je broer? Ja. Zie je jaartje, hè? Nog een ding, hè? Allemaal onafgemaakte stukjes. Terwijl de tijd er is, de middelen zijn er, noem maar op. En die zien wij. En dan scoren we best goed, dat deed ik zelf. Het is net niet om even de vlag in de wimpel over mezelf op te hangen. Maar als je kijkt naar de getallen. We zien een kleine 4400 mensen per jaar basis. Praat over Leiderdorp. En het aantal mensen waarbij een traject niet succesvol wordt afgesloten, ligt nog onder de 10. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk best wel goed, vind ik zelf.
Ja.
Nou, dit maar uitknippen dan, de stuk. Maar,
nee, absoluut. Maar kijk, wat je zegt is dat de mensen die bij jullie komen al veel gezondheidsbewustzijn hebben. Nou, ik zie ook dat je vlogs maakt over andere onderwerpen als hoofdpijn, migraine, tot de prostaat. Ben je hoopvol als je het hebt over jullie methode, die natuurlijk afwijkt van de reguliere aanpak, ook over de geneeskunde van de toekomst? Over dus ook misschien de noodzaak dat daar het holistisch gezondheidsbewustzijn ook toeneemt? Zie je dat gebeuren? Want we zitten nu natuurlijk al in een zorginfarct.
Ja, helemaal. En net als jij wil ik ook graag mijn steentje bijdragen aan die nieuwe wereld. En dan vooral in het stukje waar we goed in zijn, denk ik. Dus ik althans in de zorg, gezondheidszorg. En dan vooral in mijn aspect de therapeutische zorg. Want dat is waar het in mijn optiek ook praktisch gebeurt. En daar gebeurt het dat mensen hands-on behandeld worden. Ik ben heel positief over die ontwikkelingen. Ik zie heel veel paramedici, medici die stap maken daar naartoe. Weet je ook, 10 jaar geleden was holistisch een vies woord. Weer op de brandstapel gegooid. Tegenwoordig is het een trend aan het worden. Nou, ik ben blij dat ik dat dus 10 jaar geleden ook al deed, holistisch. Want dat is echt wel een dingetje. Dan moet ik, dat zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Dan kom ik bij de basisvraag uit. Daar zou iedereen mee moeten doen voor zichzelf. Je voeding op orde krijgen. Ga naar die oersterkcoach doen. Die kan het je gewoon uitleggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar maak die stap voor jezelf. Gun jezelf dat, weet je. Al dat soort dingen. Maar je ziet het meer gebeuren, Richard. Je ziet het meer gebeuren. Mensen zeggen, ik neem het heft in eigen hand. Ik ga voor mijn gezondheid zorgen. Ik investeer erin. Ik doe dat. En ik denk dat dat essentieel is. Dat is interessant, hè? Naar survival geworpen met z'n allen. Om terug te komen in een ander bewustzijn. Een andere mindset. En zeggen, ja, voorheen, weet ik dat, stond ik op een festival aan het weekend te zuipen. En weet ik wat ik weet. En stuiven. En leuk. Ja, komt toch wel goed, joh. Kom maar goed, man. Weet je. Nou, ja, maar ik neem het heft naar hand. Ik wil gezond worden. Ik wil gezond oud worden. Ik wil gezond oud worden. Liefst heel oud. Want het is zo verschrikkelijk mooi het leven. Er is zoveel te winnen en te doen. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat het holistisch, dat de zorgwereld van de toekomst gebouwd kan worden door mensen die daarin kunnen ondersteunen, faciliteren, zoals jij en ikzelf ook, weet je, en andere mensen. Want wij moeten, omdat wij toevallig die studierichting hebben gekozen, moeten we een beetje sturen, een beetje gidsen. Niet omdat we zo fantastisch zijn, maar omdat we gewoon ook die andere zorgwereld willen. En je zet in wat je hebt. Nou, dat doen we dan. Ik ben daar heel positief over. Echt heel positief over. En dat wel, hè. We staan aan het begin. We zijn nog niet aan het eind. We doen niet, belangrijk niet. We staan aan het begin. En wij halen waarschijnlijk de geschiedenisboeken niet. Dat doen generaties na ons. Maar dat is prima. Als wij maar dat begin maken, dan kan niet anders dan positief zijn. Ik zie jonge mensen, die krijgen ook weer meer dat vuur. Dat was een hele generatie. Die had nul vuur. En liep ze stage inmiddels, dan zei ik, kom ik binnen. Hè, op dag 1, dan zit je met je voet op mijn bureau, heel apart. Dus ik zeg, tik even die voeten van het bureau. Ik zeg, moet je voeten en je pet op je koffie, je pet mag je afzetten. Ik zeg, de zon schijnt buiten, je zit hier binnen. En hoor je, ja, dat gaat niet doen. Ik persoonlijk noem dat de weggooi-generatie, die knip ik er even uit. Maar dat zijn wel de mensen waarmee we ook in deze wereld leven. Als je die nou toch eens daar kan krijgen te snappen dat ze een stapje moeten zetten, dan ben je een hele grote groep. En ik ben heel positief over het feit dat ik denk dat dat kan.
Ja, ja, dat is het collectief. Als je ook hebt over persoonlijk, je hebt net over voeding, je hebt het over oostercoaches. Wat ik dan leuk vond is dat je ook zegt dat veel mensen verslaafd zijn aan suiker.
Ja.
Daar heb je ook een leuke video over gemaakt om mensen suikervrij kunnen leven, maar je hebt ook wel een prikkelende visie, wat ik ook goed vind als je het hebt over balans, over ook zondigen, hè? En ongezondheid versus gezondheid. Want ik zag je in een patisserie in Amsterdam. Hè? Fantastische taartenbal toen je jager was op 4 december.
Maar klopt, ja.
Misschien ook goed voor de balans. Want sommige mensen schieten echt radicaal door in gezond leven en gezond eten. En nou, je eet er nooit meer een taartje. Maar welke plek mag zonnige ook in ons bestaan hebben?
Ja. Vanuit de grotere filosofie, hè, in de wereld is alles in een 70-30 verhouding gebracht. Water, vaste materie, 70-30. In het lichaam, inanito, 70 water, 30 vaste stofjes. Op het moment dat als wij kijken naar het zondige fenomeen, dan zegt tegen mensen, joh, luister, als je de 4 dingen een beetje hebt gedaan ongeveer, dan kan je wel eens een keertje fout. Dus als jij 4 dagen lang zonder koffie hebt geleefd, neem een bakje koffie over. Dus even de vrouw of koffie slag voor eerst. Dat is een andere discussie. Zorg daarmee goed voor jezelf. Doordat je jezelf die momentjes gunt. Maar absolute voorwaarden. Je moet ervan genieten. De kwaliteit van je zondig dingetje. Wat het ook is. Kom uit, chocolaatje, bakje koffie, gebakje. Moet goed zijn. Dus daarom zorg ik in Amsterdam bij Waldo. Want dat is echt wel een van de allerbeste. Die gebruikt alleen natuurlijk ingrediënten. Dat is geen commercie voor dat. Maar dat is wel hoe het werkt. Je moet dus die moeite doen. Om kwalitatief hoogwaardig te zondigen.
En 8+.
Ja, minstens.
Dat zeg ik altijd.
Ja. Van, ja, ja. Ja. Want anders is het natuurlijk, dan wordt het wel echt iets anders dan zondigen. Dan is het gewoon fout gaan. Dus alsjeblieft, doe dat. Ga lekker zitten met je, ik weet veel, je gebakje, je kopje koffie. Maar die moeten allemaal goed zijn. En dan heeft zondigen ook mentaal een enorm ontspannend effect. Je zit even chill in het zonnetje van mijn part op het terrasje. Heel relaxed, weet je wel. En je denkt, even unwind, even niks. Even chill, jij met jezelf of zo. Met goede vrienden, maakt niet uit. Dat, zeg je? En dan denk ik, ja, dan doe je het goed. En ga je eroverheen in aantallen, hè? Dat werkt natuurlijk ook. Hè? Gaat over frequentie en dosis, ja, dan gaat het fout. Ga je vieze troep zitten zondigen, dan gaat het fout. Weet je? En zondigen moet er zijn. Zonder ongezondheid is er geen gezondheid. Zoals zonder een dag. Geen nacht is een andersom. Ja, absoluut. Maar kwalitatief hoogwaardig zondigen.
Ja. Ja, mooi. Ik heb een enorme passie, hè, dat is te horen, voor deze materie, biomechanica en al die vakgebieden waar je expert bent. Je hebt ook een eigen opleiding.
Ja.
Wat is je droom of missie met deze opleiding?
Nou, dat is interessant. Wij willen graag therapeuten afleveren die staan voor de holistische visie. Die het vermogen hebben om mensen, zeg maar, in hun geheel te kunnen zien en te helpen. Dus niet alleen, ik heb pijn in mijn knie, ik behandel jouw knie. Die tijd is geweest. Nu komt ik heb pijn in mijn knie en we gaan kijken. En in die hele fasciale keten zien wij dat dat komt bijvoorbeeld uit de scheefstand van je bekken. En als gevolg van het feit dat, noem op, het begin van je dikke duim niet goed gaat. Of je prostaat, dat maakt niet uit. En dan we zeggen, oké, okay, en we kijken naar de thema's. En dan kun je zeggen als therapeut, luister, dit zijn jouw thema's. Dat haal ik uit het feit dat het begin van je dikke duim niet goed gaat. Daarom is je bekken gekanteld. Het heeft een beschermfunctie. Dus je kantelt in die leeftijd in je bekken. Dus bot leeft. Kantelt zich over het begin van de dikke duim heen. Daardoor kantelt je bekken. Krijg je veranderde spanning over je verbindende structuren naar je knie toe. Gaat over hamstrings, quadriceps en de spieren. Maar ook over die fascie. Met als gevolg een standsverandering van die knie. Waardoor iedere stap die jij zet eigenlijk een provocatie is in die knie. Met het gevolg dat hij gaat ontsteken, het kapsel, mop. Dus het oplossen van jouw knieprobleem zit hem niet in die knie. Daar moet ik met de thema's aan de slag, dat is de non-materie. En moet ik met die dikke darm aan de slag, dat is de materie. En als je dat bij elkaar legt en je creëert de voorwaarden, omgeving en voeding en suppletie, dan heb je het eigenlijk bij elkaar. En dat doen we in één stukje. We zijn nu heel druk bezig om die opleiding uit te breiden. Want we zijn met mijn bedrijf. Zijn we nu in het ziekteverzuim stukje bezig, een enorme nies. Die mensen moeten ook geholpen worden. Het is zelfs bedreigend voor bedrijven. Als je 16% ziekteverzuim hebt, dan kun je ze hem afvragen of je over 5 jaar nog waar bent. En dat vinden we mooi, want dan kunnen de werkende mens die iets doet, kunnen we blijven ondersteunen. En de therapeuten die we opleiden, die moeten dadelijk eigenlijk dat in heel Nederland gaan doen. Dus we zijn heel erg op zoek naar coaches en personal trainers. Niet meer de fysio's. Ik heb het bij de fysio's geprobeerd. Lukt niet. Niet omdat ze vinden het machtig interessant. De hele materie, de methode, body-mind connection is het machtig interessant. Maar hun vinden het lastig om te gaan met producten, zorgproducten die niet vergoed worden door de verzekering. Nou, dat is een hoofdstuk op zich. podcast nummer 2. Maar dan kan je niet verder. Je moet durven investeren. En durven stappen te zetten om te blijven ontwikkelen. En dat is wat de coaches durven. Je weet, wij zijn fans van Oersterk coaches. Maar ook de personal trainers. Die zeggen, ja, niet voor, maar omhoog en gaan. Geen geluk, nou, dat vinden we prachtig. En die mensen sluiten aan, die geven ze op voor de cursus. Worden daarmee best wel heel erg... Het is best wel pittig, zeg maar, die cursus. We moeten echt naar de bak. Maar het worden echt hele mooie therapeuten en coaches. Met een zwaartepunt of op coaching, of op het fysieke deel als personal trainer. Je wil ze wel in hun passie houden. Ja? Zo blijven ze een beetje een soort van gesplitst. Wij vinden hem geweldig. Het is zo leuk om mensen op te leiden. Het zijn zulke leuke mensen. En dat is bouwen aan de toekomst. Aan de toekomst van de zorg, denk ik.
Maar als je het hebt over bouwen aan de toekomst, ook met al je activiteiten als ondernemer, je hebt 6 kinderen. Hoe hou je zelf balans in je leven? En heb je zelf nog wel eens klachten? En hoe sluit je daarop aan? Ja.
Ik heb mijn eigen klachten, dat ik heel goed.
En je eigen zwakheden?
Mijn eigen zwakheden, absoluut. Met thema's. Ik weet ook op het moment dat ik geen balans heb, dan voel ik ze komen. En dat is gewoon voor me echt een waarschuwingssignaal. Ja, nu moet ik wat doen. En wat ik moet doen, ligt dan meestal niet dat ik mensen bij mezelf moet gaan behandelen, maar dat ik in mijn leven, in relatie tot mijn partner of mijn kinderen of mijn vrienden, hè, dingen moet gaan doen om die balans terug te pakken. In de relatie vaak natuurlijk met werk. Hè, want dat is natuurlijk wel interessant genoeg. Dan ligt mijn passie. Vind ik fantastisch. Ik ben wel blij bij de gedachten. Maar tegelijkertijd is dat ook een beetje mijn saboteur. En dat weet ik. En ik heb nogal de neiging om redelijk ambitieus te zijn. Een beetje heel erg redelijk ambitieus. En dan ga ik maar door. En dan merk ik gewoon, kijk, abdominale hypertensie, ga mijn buik opzetten, ga mijn darmflora niet goed, ga mijn circuit fout, want dan blijf ik hangen in mijn dingen en zit ik vast. En dan denk ik, het moet zo. Nou, misschien jou niet geel bekend. En dan gaan we dan. Hè? En dan denk ik, ja, ik moet terug. Ik moet even naar de rust. Nou, wat ik dan doe, dan ga ik even gezond, kwalitatief hoogwaardig zondigen. Om even te herijken, als het ware. En dan denk ik, nou, inderdaad, ja, daar moet ik even niet doorslaan. Daar moet ik even rustig doen. Misschien moet ik met Jank maar even vriendelijk en lief voor haar zijn. Misschien ben ik het een beetje vergeten. Weet je wel? Met mijn kinderen wat vaker dingen doen. En dan ga ik weer terug naar de balans. En dan gaan de fysieke klachten gaan ook echt weg. En op je allereerste vraag, ja, zo doe je het dus ook zelf. Hoef je niet naar de huisarts. Hoef je niet eens naar mij toe. Weet je? Ik ben altijd best wel dicht bij mezelf elke dag. Dat hoeft niet. Alleen als het een stapje verder gaat of het wordt te moeilijk, ja, dan ga je iemand opzoeken natuurlijk. Maar ik hervind mijzelf dan. En dan kan ik weer door. Als het niet lukt, heb ik natuurlijk een heel netwerk aan supergoeie therapeuten omheen. Die kunnen even op mijn darm duwen en zo. Weet je, dat is mooi voor mij. Maar dat is hoe het werkt. En op die manier denk ik, als we dat allemaal zouden doen, snappen, oh, daar ligt mijn zwakke punt. Eventjes terug, ga even een soort van hoogwaardig kwalitatief zondigen, herijk. En ga weer rustig je pad vervolgen op een iets andere manier. Dan vindt eigenlijk bijna iedereen zijn weg terug naar gezondheid. En dat is voor mij hoe het werkt. En ik denk eigenlijk stiekem voor iedereen.
Ik denk dat het een uitdaging is voor iedere kijker en luisteraar. Ook voor mij persoonlijk. Duke, is het einde van de podcast nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen?
Ik vond het geweldig. Ik vond het echt onwijs tof om hier te zijn. Ik heb ervan genoten. Het genieten begon voor mij gisteravond bij de gedachte dat ik hier naartoe ging. Ik ben je dankbaar. Want het is ook een podium waarvan ik denk, ik vind het gewoon leuk, weet je wel. Je bent zo gelijk-minded, hè. Dus je bent zo'n voorvechter ook. Ik zelf ook. Ik doe mijn best, op mijn manier. En dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Ik ben dankbaar dat ik hier mocht zijn. Want dankbaarheid is een belangrijk iets, denk ik. Wat er best wel een beetje in de maatschappij in mag. En ik ben heel dankbaar. Dank je wel.
Dank je wel, dat is lief ook. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je therapeutisch centrum, over je social activiteiten?
Ja. Je kunt sowieso naar www.ducokanij.nl. Ik denk, ja, ik denk wat narcistisch, maar het is heel zo.
Nij met IJ.
IJ, ja. K-A-N-I-J. En ze kunnen naar YouTube. Tik je in of mijn naam of methode Kanij. En dan kom ik op mijn YouTube kanaal uit. We gaan heel erg hard weer aan de slag met andere uitingen. Dus er kunnen nieuwe filmpjes, nieuwe video's, nieuwe podcast, webinars, komen allemaal aan, staan we op de agenda. Dus dan kunnen we met z'n allen ervan genieten. En dat zou fantastisch zijn. Echt hartstikke leuk.
Ah ja, dan nogmaals Duke, heel veel dank voor je komst in de Oersterk podcast. En dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met een veel betere balans tussen body en mind.
Dankjewel, Isa.
Geweldig.
Dankjewel.
Leuk, vriend.